Naar Lucas hoofdstuk 9 gaan wij weer. Waar wij terecht waren bij wat genoemd wordt de belijdenis van Petrus. Die antwoord gaf op de vraag van de Heer Jezus. Maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide, de Christus God, dat is vers 20 van Lucas 9. En het uitgebreidere verslag kennen wij uit het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 16. Waar de Heer ook commentaar geeft, dat wil zeggen dat commentaar is hier niet vermeld. Maar in Matthäus wel. Namelijk dat de Heer zegt, vlees en bloed, Petrus, hebben u dat niet geopenbaard. Maar ik noem u Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overschaduwen. En woorden van gelijke strekking. Maar ook de woorden die we hier wel vinden in Lucas 8 vers 21. Namelijk, hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden. En waar wij in Matthäus 16 horen over die gemeente die de Heer zou bouwen op dit getuigenis feitelijk, op deze woorden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, vinden we hier direct vermeld dat de Heer Jezus zou lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters. Vers 22 van Lucas 9. Wij vinden woorden van die strekking overigens ook in Matthäus hoofdstuk 16. Maar feitelijk veel korter. Maar een van de meest opvallende dingen is natuurlijk dat er in vers 21 meteen staat, en hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zouden zeggen. En dat staat niet maar hier, maar dat staat in vele andere plaatsen en ook in betrekkelijk, laten we zeggen, andere omstandigheden. Niet alleen bij dit getuigenis van Petrus, maar ook bijvoorbeeld bij wat hierna vermeld wordt. Namelijk het deel vanaf vers 28 over wat wij noemen de verheerlijking op den berg. Die geschiedenis eindigt hier met, even kijken waar het staat, met het eind van vers 36. Zij verhaalde in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hebben. Mocht u vragen waarom niet, dan is het antwoord eenvoudig. Het was hen ten strengste verboden, want zo lezen we dat in elk geval in Marcus 9 en in Matthäus ook, meen ik. Het staat er uitgebreid bij. Ik weet niet hoe uitgebreid ik hierop ingegaan ben vorige keer al, maar ik heb hier een lijstje met, naar het schijnt, ik weet niet of het klopt, maar naar het schijnt 20 verschillende schriftplaatsen in de evangelie waar de Heer tegen zijn discipelen zegt, denk erom dat je hier niet over spreekt. En in dat lijstje heb ik niet eens meegerekend vers 36 van Lucas 9, waar alleen maar staat, zij verhaalde in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hebben. Maar dat valt wel in die categorie, omdat in het parallele schriftgedeelte in bijvoorbeeld Marcus 9, daar staat wel degelijk dat de Heer tot hen zegt dat ze er niet over mochten spreken totdat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zo verder. Kortom, deze dingen zijn vooralsnog geheim. Ze mochten er niet over spreken. Daar rustte een embargo op, heet zoiets officieel. Het moest nog even onder de pet blijven, of hoe dat maar heet in het Nederlands. En de reden daarvoor is een eenvoudige, daar heb ik wel met u over gesproken vorige keer. De reden is een eenvoudige, namelijk het was zover nog niet en het moest eerst nog gerealiseerd worden. Dat wil zeggen, hij zou de Christus zijn, inderdaad, hij zou als zodanig worden aangesteld. Of zullen we het anders zeggen, de Christus is de gezalfde, want dat is wat de term betekent. Via het Hebreeuws komt het tot ons als de Messias. Maar dan moest hij toch eerst nog gezalfd worden. En de Bijbel zegt ook wat dat in de praktijk inhield. Want zalving met of door olie is de uitbeelding van het ontvangen van nieuw leven, waarvan de olie een beeld is. En dat zou gebeuren in zijn opstanding. Vandaar dat Romeinen 1, vers 4 ook daadwerkelijk zegt dat de Heer Jezus geworden is tot Zoon van God door zijn opstanding uit de doden. Ik weet niet of u die tekst wel eens goed onder ogen gehad hebt. Dus Romeinen 1, vers 4. Dat ik hem opzoek is omdat de vertalers er geen raad mee wisten. Want die hebben vertaald over de Heer Jezus, die naar het vlees het zaad van David is, uit vers 3, hebben ze vers 4 vertaald, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God. En dat na de geest der heiligmaking, of nog anders, uit de opstanding der doden. En geest en opstanding der doden duidt op precies hetzelfde. En anders vraag ik maar weer na aan Petrus, die dat uiteenzet in Handelingen 2, in zijn eerste toespraak, officieel. En hij zegt, deze Jezus heeft de belofte des Heilige Geestes ontvangen, en wel toen God hem uit de dood opwekte. Vandaar dat die uitdrukkingen met elkaar verband houden, rechtstreeks en feitelijk op hetzelfde duiden. De geest der heiligmaking, kortom de opstanding der doden. En waarom ik het aanhaal specifiek is omdat het vertaald is met die krachtelijk bewezen is te zijn. Maar orizo betekent niet bewijzen. Het betekent verordineren. Want zo is het elders vertaald. Met andere woorden, die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God. Alleen zo'n lezing is nou eenmaal strijdig met de officiële leer van de drie-eenheid. En dus kon men zich dit niet permitteren, zo'n vertaling. Maar ja, de andere kant is, het staat er natuurlijk toch wel. En als je dan kiezen moet tussen de Bijbel of een of ander stuk waarover men eens een keer gediscussieerd en gestemd heeft, dan houd ik het dan toch maar op wat de Bijbel daarover zegt. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden. En die lezing is niet alleen gewoon taalkundig volkomen correct, maar is bovendien in overeenstemming met wat Petrus hierover predikt op de Pinksterdag en wat Paulus erover zegt in Antiochië, in Handelingen 13. En verder natuurlijk komt het volstrekt overeen met wat in de Hebreeënbrief dienaangaande geleerd wordt. Hij werd aangesteld tot zoon, tot erfgenaam, tot koning en hogepriester, tot eerstgeborene, door en in zijn opstanding uit de doden. En dat was zijn salving feitelijk. Want daar ontving hij de geest die beloofd was. Dan wel, daar ontving hij dat nieuwe leven dat beloofd was. Kortom, dat moest dus nog gebeuren. Maar de weg daarnaartoe was, tijdrekenkundig misschien niet zo heel lang. Maar niettemin was het al lange weg. En dat wordt hier dan ook inderdaad besproken in Lucas 9 vanaf vers 21 en wat er verder volgt. Als je goed leest, dan staat er ook wat ik nu net verteld heb. Dat wil zeggen dat het nog niet zo ver was. Dat het eerst nog gerealiseerd moest worden. Er staat namelijk, hij gebood hen scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende, de Zoon des mensen moet veel lijden. Hebben jullie? Je kunt er meteen een heleboel uit concluderen. Ik meen dat ik vorige keer al gezegd heb, dat woord zeggende aan het begin van vers 22 zou ook gewoon want hebben kunnen zijn. Nee, dat staat er niet, er staat zeggende. Maar het idee is dat de Heer de voorgaande uitspraak toelicht en reden geeft. En dus een redengevend voegwoord aan het begin van vers 22 zou voor de hand gelegen hebben. En dan zou het geweest zijn, zij zouden dat niemand zeggen, want de zon des mensen moet veel lijden. En dat is ook feitelijk wat er staat natuurlijk, hè. Hij gebood hen scherpelijk dat en beval dat zij dit niemand zouden zeggen. Met als toelichting en bijvoegende zeggende, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Je moet in ieder geval langzaam lezend constateren dat er staat dat de Heer Jezus weliswaar de zoon des mensen is, maar dat het nog even duurt voordat hij alle attributen die daarbij horen op zich zou nemen. Of hoe zeg ik dat? Voordat de zoon des mensen de Christus zou zijn, of worden, zo u wilt, zou de zoon des mensen eerst nog lijden, veel lijden, verworpen worden, de ouderlingen overpriesters, schriftgeleerden enzovoorts. Dat is wat er staat. En daarmee wordt natuurlijk ook de betekenis van die term zoon des mensen bevestigd. De zoon des mensen is nou eenmaal de zoon van Adam, in de zin van de eerstgeborene van Adam, zijn erfgenaam dus, de drager van de beloften, maar daarmee ook van de verantwoordelijkheden die over Adam zijn uitgesproken. Kortom, die hij zou moeten worden, was de bedoeling, want er was min of meer beloofd. Hij zou moeten worden het beeld Gods. En daarnaast degene die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Want dat zou Adam doen, dat is Adam nooit gelukt, zeg ik altijd. Er is niet veel van terechtgekomen. Van al zijn afstammelingen of erfgenamen is dat hetzelfde verhaal. Daar is nooit veel van terechtgekomen. David, die in zijn dagen dus drager van die titel was, die zag zichzelf ook niet in die positie. Hij zei trouwens, wie ben ik? Met al die beloften en zegeningen die mij gegeven worden, wie ben ik? Wat zou ik daarmee moeten? En dus schreef hij ook een lied om dat vast te leggen. Of om aan zijn gedachten uitdrukking te geven. Ik zei één, maar dat is niet waar. Hij schreef er een heleboel. Maar één daarvan is die met die bekende retorische vraag. Wie is die mens? Wie is die zoon des mensen die gij gesteld hebt over de werken uw handen? Enzovoorts. En Petrus, die met zijn getuigenis hiervan, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, die mocht later op de Pinksterdag uiteenzetten hoe dat dan precies zit, hè? Ja. Die zei, God heeft deze Jezus tot Here en tot Christus gesteld. En zo is het maar net. Dat is pas gebeurd in zijn opstanding feitelijk. Als zoon des mensen vervulde hij weliswaar een functie in het verleden. Dat was de functie van losser. U weet, het is een bekende verhaal. Ik vertel het ook vaak, want ik acht het zeer belangrijk. Als zoon des mensen, als hoofd van de menselijke familie, ik wil het nog wel sterker zeggen hoor, als eigenaar van heel de mensheid, omdat hij het hoofd daarvan was, stond hij dus in de plaats van heel de mensheid en vertegenwoordigde hij de mensheid in rechten bij God. En dat had tot gevolg, van Gods kant uit bezien althans, had het tot gevolg dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door enzovoort, en zijn ziel zou stellen tot een rantsoen voor velen. Kortom, hij zou het lam God zijn dat de zonde der wereld wegnam, degene die als eenling voor allen stierf, enzovoort. Er zijn zoveel schriftplaatsen die daarover spreken, maar dat deed hij niet in het algemeen, omdat hij dacht dat het misschien zinnig was of zo. Maar dat deed hij in zijn positie van losser. Anders had hij dat recht niet eens, de mogelijkheid daarmee ook niet, om dat te bewerkstelligen. Vandaar dat hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat dienende werk heeft hij verricht in zijn eerste komst. Pas in zijn opstanding, nog anders, pas in de opstanding van de zoon des mensen uit de dood, zal hij ook daadwerkelijk, op grond van dat hij de zoon des mensen is, de troon over de mensheid en over de hele wereld opeisen. Maar dat zal nog in de toekomst gebeuren. Althans voor wat betreft de praktische uitwerking daarvan. Maar het zijn de beide kanten van zijn positie op grond van geboorte als zoon des mensen. In het verleden de losser, in de toekomst de koning. En met daarin is hij onderweg. Maar eerst moest die weg van vernedering gegaan worden. Dat wil zeggen, de weg die tot lossing van de mensheid zou leiden. En daarna pas de verhoging die tot stand kwam fundamenteel in zijn opstanding en in zijn hemelvaart. Ik bedoel niet hemelvaartsdag trouwens, maar zijn opstanding en hemelvaart in de zin van dat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon en zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Alles gerealiseerd op het heden van Psalm 2 zijn de eerste paasdag. De dag van zijn opstanding. Waarna trouwens hier verwezen wordt en dat heet dan ten derde dagen. In elk geval, het was zover nog niet, hij was nog niet de Christus officieel, want eerst moest de zoon des mensen veel lijden en verworpen worden, ja, van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, maar dat betekent wel in de praktijk door het Joodse volk als volk. Want deze ouderlingen, overpriesters, schriftgeleerden, het lijken drie categorieën te zijn, maar het is er maar één. Het zijn namelijk de leden van het Sanhedrin. Daarom heten ze overpriesters. U weet, je hebt priesters en je hebt één hoge priester. En overpriester betekent niet hoge priester, want dan kan je het niet eens in meervoud hebben. Het zijn de leden uit het priesterschap, die priesters die zitting hebben in de Raad van Oudsten. Dat wil zeggen in het Sanhedrin. En daarom heten ze overpriesters. Maar per definitie zijn zij schriftgeleerden. En in de positie van dat, als priesters bedoel ik, worden ze geacht schriftgeleerden te zijn, dat kan niet anders. Maar als zittinghebbende in het Sanhedrin heten ze overpriesters, maar ook dus ouderlingen, oudsten. Dat wil zeggen degene die verantwoordelijkheid dragen voor het volk. Want een oudste is iemand die verantwoordelijkheid draagt. Kijkt u het maar nou, want als u een goed woordenboek onder ogen hebt, staat het er gewoon in. Dat het dat betekent. Nou ja, onder andere dan dat dat een van de toepassingen is, maar eigenlijk in de praktijk de belangrijkste. Kortom, door het Sanhedrin. Hetgeen ook gebeurd is, zoals u weet. We zitten alleen hier wel met een probleem dat geïntroduceerd wordt en waar ik noodzakelijk dan wat over moet zeggen. Dat probleem is namelijk dat hier staat dat hij zei dat de zoon des mensen, hij dus, dat de zoon des mensen veel zou moeten lijden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Dat is een problematische uitdrukking om de eenvoudige reden dat hoewel die woorden herhaald worden, ook bij andere gelegenheid. De discipelen, toen het eenmaal zover was, blijkbaar geen notie hadden van deze woorden. Terwijl dat toch dan herhaaldelijk gezegd is geworden. Lijkt het. Nou ja, het staat hier. Want er staat, de heer zei dat, hè, zeggende, zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En u weet dat het ooit een keer de derde dag was en toen deden de discipelen hun beklag, althans twee van hen. Die zeiden, ja, het is nou al de derde dag van dat hij is overleden. Dus ja, hadden geen flauw idee over dat dit een derde dagen zou opstaan. Weet u nog? En bovendien die vrouwen, die dan toch geacht worden redelijk gelovig geweest te zijn, die gingen op de derde dag 's morgens vroeg naar het graf om alsnog enige balsemende arbeid aan het lijk te verrichten. Want dat lezen we toch met dan het reukwerk, gingen ze daarnaartoe enzovoort. En dat was inclusief eventueel Jozef en Arimathea, dan wel inclusief Nicodemus, want die worden in dat verband genoemd. Het zijn toch vreemde dingen, waarom wisten ze dat niet? Nou ja, misschien dat een enkeling wel wist, dat weet ik ook niet, maar in het algemeen niet.
Niet goed geluisterd.
Ja, niet goed geluisterd. In ieder geval al niet goed gelezen. Lees het maar na, maar dat is Lucas 24 over de Emmausgangers. Daar staat dat de Heer tot hen zegt, nadat ze zeggen het is, en het is nou al de derde dag. Toen zei de Heer, o gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Op zijn minst suggererend dat de profeten geprofeteerd hebben dat de zoon des mensen, de Messias kan je moeilijk zeggen, hè? Dus ik zeg dat de zoon des mensen ten derde dagen zou opstaan uit de dood. Maar waar staat dat dan helemaal? Sterker nog, ik bedoel het niet uitdagend, want daar gaat het niet om, maar waar staat dan eigenlijk in het Oude Testament überhaupt dat hij zou uit de dood opstaan? Daarmee heb je al een probleem. Sterker nog, al zou je het geweten hebben in die dagen, werd je nog geacht je mond erover te houden. Want dat is feitelijk wat de Heer tot Petrus zegt. Luister. Handelingen even ernaast leggen. Handelingen 2... Toespraak van Petrus, om bij Petrus te blijven, maar ik had ook Paulus kunnen nemen uit Handelingen 13, maar ik neem Handelingen 2. Daar staat in vers 24, want ik moet een draad oppakken, hè, staat in vers 24 welke God opgewekt heeft. God heeft hem opgewekt uit de dood, vers 24. Vers 25. Want David zegt van hem, ik zag de Heer alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Dat is vers 25 tot en met vers 28. Is geciteerd uit Psalm 16. Vanaf, pak een beetje vanaf vers 8. Ik geloof tot en met vers 11 of zoiets. Uit Psalm 16. En Petrus zegt, David zegt van hem. En bij dat van, moet ik u zeggen dat in gewoon Nederlands van vandaag is dat niet van, maar over. Dat wil zeggen, David zegt over hem, is gewoon hetzelfde, maar misschien iets duidelijker. David zegt over hem, en nou lees ik hem eigenlijk met de verkeerde klemtoon. Want ik had moeten lezen, want David zegt over hem, want David zegt over hem. Over zijn, God heeft hem opgewekt, want David zegt over hem. Dat, nou ja, dat zijn ziel in de hel niet is verlaten geweest enzovoorts. En als Petrus zelf er commentaar op geeft op deze platte gedrukte woorden, dan zegt hij, vers 29, mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken over de aartsvader David. Implicerend, het was dus niet geoorloofd daar vrij uit over te spreken. En als implicerend te sterk is, dan zeg ik suggererend. En als je het verschil niet kent, dan hoeven we het er ook verder niet over te hebben. Maar het idee is dat het voorheen verboden was. En als die verboden was, dan nog moet ik zeggen, dan was het kennelijk toch wel verborgen. Een geheim. En de vraag achteraf, voor mij in elk geval, maar misschien is het academisch. De vraag achteraf voor mij is, zou Petrus dat al geweten hebben toen hij in Matthäus 16, maar hier in Lucas 8 zei, op de vraag van de Heer Jezus, wie zegt gij dat ik ben? Zou Petrus toen die psalm 16 al gekend hebben en dus als antwoord gegeven hebben, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God? Misschien kan je er nog op promoveren, dat weet ik niet, op dit onderwerp. Want later is Petrus ook degene die zegt, nee, dat zal nooit gebeuren, dat ze u zullen arresteren en doden. En zo, hier heb ik een zwaard en ik zal u met mijn leven verdedigen. Dan zeg je, nou, dat wist je dus blijkbaar niet. Maar in Matthäus 16 en dus ook hier in Lucas 9 zegt hij, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer als antwoord meteen, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Met andere woorden, de geest heeft hem dat geopenbaard. En als de geest iets openbaart, hoe doet de geest dat dan? Wel, bij de les blijven natuurlijk, hè. Als de geest iets openbaart, hoe doet hij dat dan? Via het woord. Want heel het profetisch woord is door de geest voortgebracht. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van, enzovoorts. Jesaja of wie het maar was, maar al die profeten. Dat zegt de Bijbel zelf zo. Dus de kans bestaat dat Petrus dit dan toch begrepen heeft. Dat hij dat niet heeft kunnen plaatsen ergens in de chronologie, in de tijd, in de volgorde der gebeurtenissen. Dat zou nog kunnen. Maar het punt blijft natuurlijk dat de opstanding van Christus in het Oude Testament niet in concrete bewoordingen, niet expliciet uit zoiets beschreven is, maar dat als je goed leest het Oude Testament, kom je het wel tegen, toch? En begrijp je wat Petrus zegt begrepen te hebben, in ieder geval op eerste Pinksterdag van Handelingen 2. Hij zegt, ja, maar David had het niet over zichzelf. David schreef over de Messias. Want hij wist ook dat God hem uit zijn zaad en uit zijn lijf iemand zou voortbrengen om definitief op die troon van David te zitten. Kortom, David wist over die Messiaanse beloften. Bovendien het hele begrip Messias hangt aan de beloften die aan David gedaan zijn immers. En Petrus zegt, David wist ervan en wist dat ook toen hij die psalm schreef. En ik mag er vrijuit over spreken. Nou ja, voor zover het hem verboden was, werd het hem verboden toen hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer tegen hem, denk erom dat je daar niet over spreekt. Dat zijn hier de woorden van het begin van vers 21 uit Lucas 9. Maar in Matthäus 16 wordt eraan toegevoegd dat de Heer zegt, maar als het één keer zover is, ben jij de eerste. Als er publiekelijk over gesproken mag worden. Ik roep altijd, altijd weet ik niet, maar nu dus ook maar weer eens. Het betekent, als eenmaal die Pinksterconferentie plaatsvindt, ben jij de eerste spreker. Morgens vroeg. He? Ben je nou op de landdag in Velsen zeker? Ja, of op de zoeklichttoogdag. Nou, nee, never mind. Maar in ieder geval, hij zou de eerste zijn. Dat is de betekenis van, ik geef u de sleutel van het koninkrijk der hemelen, enzovoorts. Dat is de normale betekenis daarvan, hè. Hij zou de eerste zijn, want hij was hier ook de eerste die riep, gij zijt de Christus. En dat was het resultaat dus. Maar eerst, voor hij de Christus zou zijn, voordat hij tot Here en Christus zou gesteld worden door zijn opstanding, dat is letterlijk wat Petrus zegt in Handelingen 2. Staat er gewoon zwart en wit. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld tot Here en tot Christus. En hoe God dat gedaan is, staat daarvoor in Handelingen 2. Namelijk door hem uit de dood op te wekken en door hem als eerste de beloofde Heilige Geest te geven. Staat de zwarte wit, kan niet missen. dat het strijdig is met hier en daar wat theologische leringen. Ja, dat is jammer voor die theologische leringen dan, maar dat doen we ze weer weg. Ik heb daar niet al te veel moeite mee, met zulke dingen. Kortom, zover was het nog niet. De Zoon des Mensen, dat is dus de officiële titel waarvan de Heer zich bediende. U weet hoe dat gaat, hè? Een beetje adellijk iemand heeft langzamerhand na zoveel eeuwen meerdere titels geërfd. Zoveel titels dikwijls soms dat hij dat de lijst van titels eindigt met et cetera, et cetera. Want ja, markies van Veren, dat staat er niet meer bij, geloof ik tegenwoordig, achter de naam van koning Willem-Alexander. Staat er geloof ik niet meer bij, hè? Nee. Maar goed, graaf van Buren wel nog. Want ja, af en toe moet je wel eens schaatsen, hè. Doe maar. Maar het is een lijstje en op een gegeven moment houdt dat gewoon, want daar kan je niet mee door blijven gaan. En de Heer bediende zich van deze titel, Zoon des Mensen. Daar is een goede reden voor. Omdat hij drager was van die titel, was hij gerechtigd om als de losser op te treden. Voor heel de mensheid, adamitische mensheid heet zoiets, waarvan hij nou eenmaal het hoofd is. En dus de zoon van Adam vertegenwoordigt het gehele adamitische ras. Trek niet de verkeerde conclusie. En dat ik zou geloven dat er nog iets anders aan menselijk ras zou bestaan buiten Adam. Dat is onzin, dat geloof ik absoluut niet. Maar het punt is dat Adam het hoofd is van de mensheid als zodanig. En de Heer Jezus Christus was als zoon des mensen de erfgenaam van die positie, deze juridische positie uiteraard. En in die positie kwam hij inderdaad om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is niet zijn positie als zoon van David. Als zoon van David was hij erfgenaam van de troon van David. En dat dat allemaal samenvalt in één persoon, om zo te zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar het zijn verschillende titels, hè. Goh, wat ben ik erover gestruikeld in de loop der tijd. Dan heb ik, hier heb ik een Willem I, hier heb ik een Willem... Ik heb het niet over Oranje Nassau. Oké, en dan neem ik een andere. Dan heb je Boudewijn zoveel en Boudewijn zoveel en Boudewijn zoveel. En als je ze op een rij zet, kom je helemaal niet uit. Je sorteert ze netjes op nummer, dat komt helemaal niet uit. Omdat Boudewijn 1 dezelfde is als Boudewijn 7. Maar ik roep maar wat, het is niet waar wat ik nu zeg. Maar omdat Boudewijn van 1 van Lotharingen... Ik verzin dit ter plekke. Omdat Boudewijn 1 van Lotharingen tegelijkertijd is Boudewijn 7 van Vlaanderen. En daarom steek je in die rugnummers. Hebben die nog? Nou ja, en dan heb je graaf Willem zoveel van Holland, maar hij is Willem met een ander nummer van Brederode. Of van Teilingen, of hoe die maar heette, van zijn achternaam. Weet je veel. Begrijp je wel? Dus het is allemaal een beetje moeilijk uit elkaar te houden. Maar goed, de zoon des mensen zou lijden. Zou verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters. En dat deed hij in zijn positie als zoon des mensen dus. En daar gaat het maar om. En hij zei dus vervolgens iets dat enigszins in strijd lijkt te zijn met het is in strijd met de algemene messiaanse verwachting. U weet hoe de messiaanse verwachting eruit ziet. Dat betekent, de messiaanse verwachting betekent dat men verwacht dat ooit de Messias zal komen. En de Messias is degene, althans binnen de orthodoxie, vooral binnen het Jodendom dan, is degene die de troon van het Davidische koningshuis zou herstellen in Jeruzalem. En die alle stammen van Israël onder zijn heerschappij zou verzamelen, want dat is wat David ooit gedaan heeft. En de Messias is nou eenmaal de zoon van David, per definitie, op grond van, ook volgens het Jodendom, op grond van 2 Samuel 7, kortom, zo zou het gebeuren. En daarmee, met de komst van de Messias, zou dus ook vanuit het Jodendom geredeneerd een einde komen aan de ballingschap van de Joden, aan de diaspora, aan de Jodenvervolgingen, aan het antisemitisme, of hoe het allemaal maar heten mag. He? Nou ja. En hier komt de Messias. Dat wil zeggen, hij is de Messias, de Christus, de Messias. En toen zei de heer, nou, daar kun je beter niet over spreken. Nu zeg ik het met opzet iets anders. En trouwens ook genuanceerder. Daar kun je beter niet over spreken, want voorlopig heeft dat geen enkele praktische betekenis. Want de zoon des mensen zou verworpen worden. De zoon des mensen, zoals het elders staat, is niet gekomen om gediend te worden als koning. Hij is gekomen zelf in vernedering om te dienen. Men leest in Filippenzen 2, het beruchte schriftgedeelte, over degene die Goden even gelijk was en de gestaltenis Gods was, en die het geen roof heeft geacht om de mensen gelijk te worden, de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en gehoorzaam te worden, en daarmee ondergeschikt, gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. Daar gaat het nou juist over. Is dat de Messias? Nou, zo iemand beantwoordt niet aan de orthodox-Joodse Messias-verwachting. Want dat zou de koning zijn. Ik wil niet zeggen met grote kracht en heerlijkheid, maar daarna wil ik dat toch zeggen. Alleen wij denken bij grote kracht en heerlijkheid aan degene die uit de hemel nederdaalt. Dat is niet de Joodse verwachting. Maar dat de Messias komt inderdaad met grote power en macht hier op aarde om het een en ander geregeld te krijgen. Ja, dat is wat men verwacht, ja. Maar de Heer zegt, laat dat maar zitten. Daar kun je beter niet over spreken. En voor zover ik de Christus ben en iemand mijn volgeling wil worden, en hij zei het tot alle, vers 23, zo iemand achter mij wil komen, hoe heet het ook weer, zo iemand mijn fan wil worden, mijn volgeling, mijn fan, mijn aanhanger, laatstelijk gehoord in Hummelo, deze uitdrukking, zo iemand mijn aanhanger wil worden, mij wil aanhangen, dat is toch Bijbels jargon? Goed. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op, dagelijks. Soms denk ik, nou ja, dagelijks opnemen. Ik heb de indruk dat het een kwestie is van één keer opnemen en daarna gewoon dagelijks dragen. En dat het dat ook betekent natuurlijk, hè? Dag in, dag uit. We nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. En dan staat er meteen achter, want zo wie zijn leven behouden wil, en dus zichzelf niet verloochenen, wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Dat zal geen populaire bijbeltekst zijn in onze dagen. Nou hou ik me niet bezig met wat populair is en wat niet. Ik heb er geen idee van, eerlijk gezegd. Bovendien zou ik daar alleen maar moe van worden. Daarom heb ik het opgegeven. Maar, want tegenwoordig moet iedereen vooral voor zichzelf opkomen. Hè? Dat weet u toch, hè? Begrijpelijk, want wij zijn tot een massaproduct gemaakt op grond van de filosofie dat alle mensen gelijk zijn, zodat je ze alleen nog van elkaar kunt onderscheiden door het rugnummer. Daarom hebben we allemaal een rugnummer gekregen. Het heet nu anders, geloof ik, maar hoe heet het tegenwoordig? Burgerservice nummer. Dat heette vroeger toch anders, of niet? Hè? Sophie nummer. Dat heb ik ook altijd vreemd van. Sophie, hoe wijs zijn ze dan? Maar toen maar. Nou heet het burgerservice nummer. Alsof je service krijgt van de overheid. Nee, wij geven service aan de overheid. Maar goed, laat maar zitten. Want ja, dat is de enige manier om mensen nog van elkaar te onderscheiden. We zijn een massaproduct, wij raken er in psychische problemen door. Dus krijgen wij te horen dat we vooral onze kop boven het maaiveld moeten steken en voor onszelf moeten opkomen. Maar ja, de andere kant van de theorie is dat alles wat zijn kop boven het maaiveld steekt, daar gaat de kop vanaf. Dus zo blijven wij bezig en blijven wij in de problemen volgens de natuurwet van het behoud van ellende. Ging ik te snel? Ach, laat maar, dan slaat dan maar gewoon over wat ik nu allemaal zei. Maar wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Ik geef het je op. Hier wil ik liever niet op ingaan. Want wie ben ik? Maar in de praktijk is het heus zo. Als je probeert je leven vast te houden, op orde te krijgen en op orde te houden, dan zal het je door de vingers glippen. Dat is namelijk helemaal niet mogelijk. En het kan alleen maar op een grote teleurstelling uitlopen. Pas op het moment dat je vaststelt dat je niks te verliezen hebt, heb je gewonnen. Heel simpel, ik bedoel het echt niet negatief, maar het is heel simpel. Je kunt jezelf verwachtingen maken, ideale vormen over de toekomst. Dat kan alleen maar tegenvallen. En als het niet tegenvalt, dan deugde die idealen niet. Had je ze niet hoog genoeg gelegd. Was de lat niet hoog genoeg gelegd, zal ik maar zeggen. Maar je kunt het ook van de andere kant uitgaan en zeggen, ik weet niet wat het worden gaat, maar we maken er het beste van. Dat is toch positief, of niet? En hoe het dan uitpakt, je laat je toch verrassen. Dat weet je toch niet? En als je dat van tevoren wil bepalen en wil kiezen en vaststellen, en daar wil ik. En dat, ja, hoor eens. Natuurlijk, er zijn mensen die zoiets voor elkaar krijgen, tot op zekere hoogte althans. Maar in het algemeen is dat de mens niet gegeven. Behoort dat niet tot zijn mogelijkheden namelijk. Dat is grenzeloze zelfoverschatting. Dat gaat niet. En in je jeugd heb je dat, want dan ken je het leven niet. Dan weet je niet wat er in de wereld te koop is, heet de uitdrukking. En dus kun je makkelijk allerlei toekomstbeelden voor ogen stellen, waarin de praktijk zal blijken dat het hoog gegrepen was. In het algemeen geldt dat. En dat is wat de Bijbel zegt. Maar hoe dan ook, zelfs als het niet te hoog gegrepen was, dan nog is het een kwestie van opgaan. Ik ken al de uitdrukking. Opgaan, blinken en verzinken. Dat wil zeggen, het gaat lange tijd goed. Misschien behoort hij tot die weinigen die inderdaad het ideaal dat u zich gesteld hebt bereikt. Maar op een gegeven moment is het dan toch over en gaat de route bergaf. En dat gaat heel gemakkelijk bergaf. Het gaat ook razendsnel. Nou ja, wat moet ik daar meer van zeggen? Het christelijk getuigenis uit de loop der eeuwen lijkt mij duidelijk genoeg. Dan hoort u het ook eens van een ander. Het heet, ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik schaam. Nou, dat is het eigenlijk. Ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Ik ben altijd nog blij dat er niet stond, ga heen, geef alles weg en volg mij. Er stond, verkoop alles, maar goed. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. En dat is het. Die discipelen, die werden uitgekozen, weet u nog. En de Heer zei gewoon, volg mij. En ze lieten hun netten vallen, of wat het maar was, welk ambacht ze uitoefenden. En ze volgden de Heer. Ze kregen een totaal ander leven. Zie? En dat is waarover gesproken wordt hier. Elders nog veel uitgebreider, maar ik doe mijn best om niet al die andere schriftplaatsen erbij aan te halen. Want nou ja, dan kom je nooit door dit soort schriftgedeelten heen. Maar die over het tarwegraan, dat weet u toch, hè? Dat gaat eerst over de Heer Jezus zelf. Nou ja, dat blijkt achteraf eerst over de Heer Jezus zelf te gaan. Als je zegt, ik ben dat tarwegraan. Maar het idee was, indien het niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Dat wil zeggen, dan is er verder niks. Maar indien het in de aarde valt en sterft, zo draagt het veel vrucht. En het is niet alleen een uitbeelding, een metafoor over de opstanding, dood en opstanding van de Heer Jezus, hoewel het dat in hoogste instantie is, maar het is een algemene levensles. Een heel eenvoudige. Je kunt hem op veel andere plaatsen, ook in het Oude Testament, terugvinden. wie zijn leven behouden staat, maar betekent vasthouden wil, onder controle wil houden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, en let op dat het nu hier op een hoger niveau getild wordt dan dikwijls elders in de Bijbel, namelijk wie het verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Dat wil zeggen, eigen leven opgeven om daarvoor in de plaats de Heer te volgen. Dat is een kruis dragen, dat is een leven in dienstbaarheid, in vernedering. Maar daardoor zal men zijn leven behouden. Dat wil zeggen, zal het leven inhoud krijgen en vrucht dragen voor de eeuwigheid. En dat is eigenlijk in één of twee zinnen de totale inhoud van de brief aan de Filippenzen. Ik zei u net, de Filippenzen brief is eigenlijk, ik noemde het berucht en dat meende ik ook, maar is berucht en anders beroemd om het gedeelte over de vernedering van de Heer Jezus, die dan tot de climax komt in de woorden: daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Maar het zijn woorden die het hart vormen van heel die brief, want de brief is een oproep aan de gelovigen om dienstbaar te zijn, omdat men een gelovig is, ondergeschikt te zijn aan de Heer Jezus Christus, zijn voorbeeld van nederigheid en van gehoorzaamheid na te volgen. Want dat brengt ons bij de prijs der roeping Gods die van boven is. Dan ben je inmiddels in hoofdstuk 3 natuurlijk van Filippenzen. Eén ding doe ik, vergetend hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, enzovoorts. Naar de prijs der roeping Gods die van boven is, want onze wandel is in de hemel, enzovoorts. Dat is heel de Filippenzen brief. Die niet ontkent of tegenspreekt dat wij een positie hebben met Christus in de hemel, zoals Efeze het uiteenzet. Maar de Filippenzen brief zegt, maar de consequentie daarvan is dat wij hier op aarde delen ook in de positie van Christus, dat wil zeggen verworpen en dienstbaar. En wat heerlijkheid en koningschap betreft, wel nu, dat wacht op de toekomst. Dat wil zeggen, pas in de toekomst zal de Heer verheerlijkt worden en gediend worden in de openbaring van zijn koninkrijk. En voor zover wij delen in zijn heerlijkheid en wij als koningen gediend zouden worden, want dat staat er dus allemaal ook, is dat pas in de toekomst. En nu, in onze dagen, geldt inderdaad wat hier dan staat, wat de Heer hier ook zegt. Namelijk, wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. En let op de term, nemen zijn kruis dagelijks op. Dat is beeldspraak. En dat het is dagelijks een last dragen en dus dienstbaar zijn. Ja, dat is wat het betekent. Maar dat er het woord kruis staat om die last aan te geven, wel, wij zijn eraan gewend, het is onderdeel van onze Nederlandse taal geworden. Maar het is natuurlijk ontleend aan de dienstbaarheid van de Heere Jezus zelf, die in deze wereld en voor deze wereld nooit verder gekomen is dan die vernedering en dan het dragen van het kruis. Heb je dat nog? En als je ooit ergens, eigenaardig genoeg, het christendom zelf is daar verantwoordelijk voor, als je ooit ergens een plaatje, een afbeelding, een foto, zeg ik ook wel schekscherend, vindt van de Heer Jezus, let maar eens op. Het meest voorkomend is het dode lichaam aan het kruis, tot vandaag. En daarna heb je een afbeelding van zijn hoofd of zijn hele lichaam, eventueel met een doornenkroon erop, toch? Zo kent men hem, als de verworpene, de gestorvene. En als men dan toch ergens een aanspreekpunt moet hebben, dan passeert men hem, want hij is immers dood en hangt aan een kruis en zo. Dan passeert men hem en gaat naar zijn moeder.
Die wel een kroon draagt.
Hè?
Die wel een kroon draagt.
En die dan wel een kroon draagt, precies. Natuurlijk, ik chargeer het nu een beetje. En ik heb er nooit statistieken van bijgehouden. Lijkt me ook trouwens niet echt te doen. Maar die indruk maakt het altijd wel op me, ja. Men kent hem niet als de levende, de opgestane. En daar is een goede reden voor. Zo openbaart hij zich ook niet. Hij blijft tot vandaag degene die door de wereld verworpen is, die niet van deze wereld is en die door de wereld gehaat wordt en tegen zijn discipelen zegt: en jullie zijn net als ik ook niet van de wereld en de wereld zal jullie haten, logischerwijze. Neem uw kruis op u. En u weet hoe het gegaan is. De eerste eeuwen van het christendom is een en al lugubere ellende van christenvervolgingen. En meer zeg ik er maar liever niet over. Neem uw kruis dagelijks op en volg mij. Maar ja, het is de enige weg om het leven te behouden. Ik bedoel, voor eeuwig. Altijd. En dat zegt vers 24. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil. Niet wie zijn leven verliezen zal, hè. Wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Ik blijf van mening dat het op het lagere niveau ook van toepassing is. Namelijk, wie zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Dat strekt niet verder dan de dood trouwens. Maar gewoon als levensles, als levenskunst, om zo te zeggen. Zie? Want krampachtig iets vast willen houden, dat is onverstandig. Dat geeft veel te veel verlies, dat kost veel te veel energie en men bereikt er niet het juiste resultaat mee. Je kan met je zeilbootje kan je wel een koers uit willen zetten, maar als de weersomstandigheden veranderen en de wind draait, zul je toch moeten aanpassen. Toch? En dan moet je bij gelegenheid overstag, weliswaar om uiteindelijk eenzelfde soort doel te bereiken, maar het moet langs een andere weg. En dan gaat het maar om. Die verandering zit er nou eenmaal in. En als je stug vasthoudt, zal het niet gaan. En dat is met een heleboel andere zaken is dat ook zo. Als je je stuur van je fiets vastzet, kun je niet fietsen. Het is volstrekt onmogelijk, je laat het er meteen af. Toch? Dat vind ik altijd een goed voorbeeld. Je moet voortdurend links en rechts een beetje zwalken. Al is het maar weinig. Afhankelijk van de zijwind die je hebt natuurlijk. Maar je moet wat zwalken om overeind te kunnen blijven. Zo werkt dat. En als je dat niet doet, dus de stuur vast zit, dan val je om. Kan niet. Dat is volstrekt onmogelijk. Nou, dat is het met leven ook zo. En op het hoogste niveau, wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, geef het maar op. En kom tot de Heer en volg hem. Dat is wat de discipelen gedaan hebben. Dat lijkt me de beste illustratie ook. Die zal het behouden. En die mensen hebben naam gemaakt. Hun levens zijn van grote betekenis geweest. En hun namen, hun levens en zij zelf hebben vrucht gedragen voor de eeuwigheid. En hun namen zullen altijd in herinnering blijven. En niet alleen in herinnering zo van het verleden. Maar die mensen zelf leven in alle eeuwigheid. We zullen ze later nog eens spreken daarover. En als ze gewoon waren blijven vissen, hadden ze misschien hun leven op een nuttige wijze doorgebracht. Goed voor de economie en voor de schatkist en wat het maar was allemaal. Maar er bleef niks van over, toch? Goed. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen? Dat is het ideaal van sommigen. Hoogmoedswaanzin komt namelijk nogal veel voor. Want wat baat het de mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen? En hij verliest zichzelf in ieder geval in de dood. Dan heb je de hele wereld, maar je moet het achterlaten aan je erfgenamen, staat er dan in Prediker. Nou ja, hetgeen niet positief geacht wordt voor de erfgenamen overigens. Maar dit terzijde. Wat baat het de mens als hij de hele wereld zou winnen en zichzelf zou verliezen? Of schade lijden aan zijn zelfs. Zijn zelfs. Wij kennen die uitdrukking eigenlijk niet meer. We hebben dat een beetje weggeredeneerd. zijn ego. Want dat is wat men verliest immers. Uiteindelijk in de dood. Elders heet het schade lijden aan zijn ziel. Maar ja, ziel en zelf heeft nou eenmaal dezelfde betekenis. Het is een en hetzelfde ding. Het is het ego, het ik van de mens. Het ik vind ik een rare uitdrukking, maar zo noemt men dat. Ja. Heb jij een jij? Heb ik een ik? Ja, ik weet niet wat het is. Maar... De ziel, het ego, het zelf. Later in de Filippenzen, in een beroemde gedeelte wat ik aanhaalde, staat dan ook meteen, na het voorbeeld van de Heer Jezus Christus, staat er meteen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Niet werkt uw zaligheid, maar werkt uw zelfzaligheid. Dat wil zeggen de zaligheid van jezelf, van je ego, van wie je bent, van je wezen. Niet maar als bezit, maar als je identiteit. En daar gaat het over, hè? Dat kun je kwijtraken. En wat heb je dan aan alles wat je verworven hebt? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, dien zal de zoon des mensen zich schamen. Voor de goede orde, dat woord schamen, via terugherleiding naar het Hebreeuws, heeft de betekenis van achteruitwijken. Achter zich terugtrekken. Eigenlijk ook voluit, het is het idee van verdwijnen in het niets. Oplossen in thin air. Is daar een Nederlandse uitdrukking voor? Kijk even naar de juffrouw. Nee.
Ja, in het niets verdwijnen?
Ja, in het niets. Ja, in het niets met de noorderzon, die niet eens bestaat, maar vooruit. In het niets verdwijnen, dat is zich schamen. Nou, we hebben in het Nederlands de uitdrukking door de grond zakken. Dat geen in de buurt van Groningen beter niet gezegd kan worden. Maar, doe maar. Wie zich mijns en mijner woorden, zonder de naamvalsvormen wordt het dan, wie zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben, wie zich zal teruggetrokken hebben, afstand zal genomen hebben, dienst zal de zoon des mensen zich schamen. Dat wil zeggen, voor zo iemand zal de zoon des mensen, in zijn opstanding uiteraard, voor zo iemand zal de zoon des mensen achteruit wijken. Die heb je toch, hè? Dat betekent gewoon dat men minder of geen loon zou ontvangen. Of zelfs, als het dan zwart-wit moet, dat kan ook. Dan gaat het gewoon over ongelovigen die niks hebben willen weten van de Heer Jezus, sowieso niet. Hem genegeerd, ontkend hebben en zeggen, die hoef ik niet. Nou ja, dan komen ze straks voor de Heer te staan en die zegt, jullie hoef ik niet. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En dan zeggen ze nog maar, in uw naam hebben wij. En dan zegt de Heer, nou dat heb je dan ten onrechte gedaan, want wat je gedaan hebt was niet in mijn naam. Ik heb u nooit gekend. Dat gaat dus gebeuren, hè. U bent gewaarschuwd. Er zijn veel mensen die menen en zeggen zelfs dingen te doen in de naam des Heren. Dan wel in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Terwijl de Vader, de Zoon en de Heilige Geest er echt niks mee te maken hebben, hoor. En dat valt dan in de categorie. Gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Misschien is het onverstandig om u dit mede te delen, maar soms denk ik dat in dit soort zogenaamd christelijke rituelen de naam des Heren meer ijdelijk gebruikt wordt dan in de bekende vloeken. Want bij vloeken weet iedereen dat dat niet serieus bedoeld is. En dat die mensen die dat doen ook geen idee hebben van wat ze zeggen. In ieder geval niet op het moment dat ze die termen gebruiken. Maar in kringen waar men het plechtig doet, zal ik maar zeggen, ja, in de naam des Heren. Ja. De Heer zegt, ze zeggen dat ik gesproken heb, ze profiteren in mijn naam, maar ik heb niks gezegd. Het was niet in mijn naam. En dus wijkt de zoon dus mensen terug. En zegt, nee, dat hoeft niet, dat is niet voor mij. Dat staat hier. Namelijk, de zoon des mensen. En daarmee is het verhaal rond ook in vers 26. Want bij vers 26 zijn we weer terug bij vers 21 en 22. Want zo wie zich mijn en mijn woorden zal geschaamd hebben, dienst zal de zoon des mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid. Namelijk alsnog als de Christus uit vers 20. Zover is het nog niet. Eerst zou hij lijden en gedood worden en te derde dagen opstaan. En zouden wij hem volgen in zijn vernedering, om zo te zeggen. Maar hij zal ooit een keer komen in zijn heerlijkheid. En in zijn heerlijkheid en des vaders. Waarom dat er nou nog een keer tussen moest, begrijp ik ook niet, want het verzwakt de zin alleen maar. In zijn heerlijkheid en des vaders, in de heerlijkheid van hem en de vader. Maar ja, waarom? De uitdrukking, hij komt in de heerlijkheid zijns vaders. Dat is omdat hij die zoon is. Hij is in bezit gesteld van de zegeningen, hoedanigheden van de vader, enzovoorts. En hij zal dus komen ooit in de heerlijkheid. En dan inderdaad samen met wat genoemd wordt en der heilige engelen. De uitdrukking blijft hier nog bedekt. En ik zeg het er toch maar bij. Al die schriftplaatsen die spreken over de wederkomst van Christus met een heel gezelschap. Soms engelen, zoals hier. Soms heiligen. Soms worden ze helemaal niet verder aangeduid. Maar al die schriftplaatsen spreken, naar ik geloof, over de gemeente. Maar ja, dat maakt nog steeds deel uit, hier in elk geval, van de verborgenheden. Dus het wordt niet verder gezegd. Bovendien is de terminologie als zodanig ontleend. En dit is, had ik misschien als eerste moeten zeggen, is ontleend aan het Oude Testament in het bijzonder, maar niet uitsluitend, maar in het bijzonder aan Daniël hoofdstuk 7, waar gesproken wordt over de zoon des mensen, expliciet, die term komt nauwelijks in het Oude Testament voor, hoor, als aanduiding van de Messias, maar het is in Daniël 7... En in Psalm 8, dan heb je het gehad, geloof ik. Maar in Daniël 7 is het de zoon des mensen die voor het aangezicht Gods, voor het aangezicht van de oude van dagen geplaatst wordt. Maar die aan wie het koninkrijk gegeven wordt, staat er ook. Maar die vergezeld gaat van wat genoemd wordt het gericht. En dat, die worden ook genoemd de vele tienduizend maal tienduizenden engelen. Dat heet het gericht, de rechtbank. Degene die delen in zijn heerlijkheid, in zijn wederkomst, in zijn openbaring. Het hele punt is dat in dat visioen, want het is een visioen daar, in dat visioen fungeren die 10.000 maal 10.000en en die tronen die daar gezet zijn, waarop het gericht gaat zitten, die fungeren als uitbeelding van de gemeente die in het Oude Testament nou eenmaal verborgen zou zijn, maar die gemeente zit bijvoorbeeld verborgen in die 10.000 maal 10.000en heilige engelen. Enzovoorts. Hè. Met andere woorden, het is een van de termen in het Oude Testament waarmee of waarachter de gemeente verborgen gaat. Eventueel ook achter Michael en zijn engelen. Ik ga het nou niet uitleggen waarom dat zo is en hoe je tot die conclusies komt. Maar kijkt u dat soort schriftplaatsen maar eens na. Hoe dan ook, de Heer zal komen en inderdaad een oordeel brengen. Het is algemene waarheid die hier staat, niet specifiek gemeentelijke waarheid, maar algemene waarheid. In zijn wederkomst namelijk, als je het langgerekt vertelt, dan is de eerste confrontatie met de gemeente als zodanig, waarbij u en ik, waarbij wij tot zonen zouden worden gesteld en ons loon zouden ontvangen. En in tweede instantie zal de Heer met zijn gemeente geopenbaard worden, wederkomen of hoe dat maar heet. En zal een oordeel gebracht worden over Israël en de volkeren. Die eventueel ook loon zouden ontvangen, overigens. Precies hetzelfde verhaal. Dat herhaalt zich. En de ultieme toepassing van datzelfde beginsel is natuurlijk op de bekende jongste dag. Dat is eigenlijk de meest bekende toepassing van het hele verhaal. Waarbij oordeel, straf of loon of wat maar is, zou worden uitgedeeld op grond van een rechtvaardig oordeel Gods. Goed. Maar de Heer zal komen met zijn heilige engelen. Alsnog in de toekomst, dat is vers 27. Maar voor het zover is, krijgen we vers 22 en wat er verder stond over dat de zoon des mensen verworpen zou worden door de wereld. En dat is de situatie waarin wij tot vandaag nog steeds leven. Hierna komen we bij een andere episode. Vanaf vers 28. Het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden. Hetgeen betekent dat wat nu volgt wel degelijk samenhangt met het voorgaande. Anders zou die verbinding niet gelegd worden. Het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus, dat zijn 3 van de 12, en klom op de berg om te bidden. Officieel weten we nog steeds niet welke berg dat was. En wij noemen die berg dan de berg der verheerlijking. Natuurlijk wijzen ze er een aan vandaag, want je moet wat doen voor de toeristen, nietwaar? Maar met zekerheid is dat niet te zeggen, blijft twijfelachtig, een berg, maar het heet de berg. En als zij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zouden volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn en laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1, niet wetende wat hij zeide. Als ze nu dit zeiden, kwam een wolk en overschaduwde hen, en ze werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Een gelegenheid dus waarbij de Heer in verheerlijkte gedaante, want zo noemen wij dat dan, gezien werd op deze berg, zijn kleding wit en zeer blinkende, en dat samen met Mozes en Elia. En daar staat dan het woord heerlijkheid, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, enzovoorts. En zij spraken over zijn uitgang die hij zoude volbrengen te Jeruzalem. Waar het dan precies over ging, dat staat er verder ook niet bij. We krijgen nooit meer te horen dan dit. Niettemin, de geschiedenis wordt elders ook vermeld in Matthäus 17 en Marcus 9. Geschiedenissen zijn vrijwel gelijkluidend. Behalve dan dat inderdaad bij andere gelegenheid uitdrukkelijk de discipelen de opdracht krijgen om hun mond te houden. Dat ze niets mochten vertellen over wat hier gaande was. Maar om vooraan te beginnen, inderdaad, de uitdrukking omtrent 8 dagen na deze woorden verbindt het volgende met het voorgaande. En om dan maar, om er niet altijd veel tijd aan te besteden, zeg ik dan maar meteen dat wat hier gezien wordt door overigens slechts 3 van de 12 discipelen, dat een uitbeelding was van de tegenwoordige positie van Christus in de hemel. Dat wil zeggen dat wat hier verteld wordt, komt of staat in hoge mate parallel aan het voorgaande. Want in het voorgaande wordt geschreven over de aardse positie van de Heer Jezus. Als je dat zo kunt noemen. Want je zou die positie kunnen omschrijven als geen. Dat wil zeggen, in deze wereld wordt hij veracht, wordt hij miskend, wordt hij niet gerekend, wordt hij doodverklaard, genegeerd, bespot, kortom, vernederd. Maar het neemt niet weg, terwijl dat de situatie is in de wereld, dat de Heer zelf officieel verheerlijkt is en in heerlijkheid heet dat gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Er zijn talloze schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die dat vermelden. En dit is een understatement, want dit is eigenlijk de grote boodschap. Het is wat gepredikt wordt. Hij is weliswaar gestorven, begraven, maar God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En dat is de conclusie van de evangeliën, dat wil zeggen het besluit van de evangeliën. En het is de prediking in Handelingen, begint daar dus ook mee. En er zijn ook nogal wat brieven die in de praktijk met dit soort uitspraken beginnen. Met te zeggen dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, namelijk een hemelse positie heeft ontvangen. Dat is om 2 redenen belangrijk. Het een is, het is de verkondiging van zijn opstanding en daarmee zijn overwinning op de dood. En aan de andere kant, het is de mededeling dat weliswaar beloofd was, geprofeteerd was dat hij op aarde een koninkrijk zou ontvangen, dan wel het koninkrijk aan Israël zou herstellen. Handelingen 1 kent deze formulering. Maar dat het vooralsnog niet zou gebeuren en dat hij in afwachting daarvan in de hemel wel degelijk een positie heeft en van daaruit ook inderdaad een werk doet. Alleen, dat is niet de openbaring van zijn koninkrijk, maar het is de verberging van zijn koninkrijk dan wel. Het is een werk tot roeping en opbouw van de gemeente. En ik verwijs dan maar weer naar het parallelle schriftgedeelte, veel uitgebreider in Matteüs, zonder dat ik het opzoek. Ik doe mijn best om het niet op te zoeken. Matteüs 16 is dat hoofdstuk met de uitspraak: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daar gaat het dus ook over. Maar de toelichting is dat daarna, na zijn opstanding, als hij eenmaal de Zoon van de levende God zou zijn, zou Christus zijn gemeente bouwen op deze rots. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen en worden van die strekking. Dat is in Matteüs. Hier heet het uitgebreid dat de gelovigen een kruis zouden dragen in navolging van de Heer Jezus Christus, vervolgd zouden worden. Het gaat nog steeds over hetzelfde. Het zijn de gemeentelijke omstandigheden. Het is onze gemeentelijke bedeling. En hier vinden we de toelichting die we ook in Matteüs en Marcus vinden. Namelijk, de andere kant van het verhaal is dat de Heer verheerlijkt is geworden en is gezeten in de hemel zelf en daar een werk doet. Als je vraagt wat doet de Heer voor werk, als je dat aan mij vraagt, zeg ik meteen, het is een werk tot opbouw van de gemeente. Maar als ik het zou moeten zeggen met een fundamentele Bijbelse uitspraak, dan zeg ik, hij bidt voor ons. Alleen moet ik die dan uitleggen. Maar niettemin, dat is 1 van de Bijbelse uitdrukkingen daarvoor, die we dan toch op zijn minst op 3 plaatsen terugvinden. Namelijk in Romeinen hoofdstuk 8, 2 keer. En daarna in Hebreeën, 7 geloof ik. over de hoge priester die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. En in Romeinen is het de geest zelf bidt voor ons. En in Romeinen 8 is het ook Christus is aan de rechterhand Gods die ook voor ons bidt. Dat woord bidden heeft nogal brede betekenis. De algemene betekenis is dat hij daar staat in de dienst van God, want dat is wat bidden uitbeeldt, of voorstelt eigenlijk. En elders wordt dat dan toegelicht, wat hij dan doet, wat dan die functie is, die dienende functie. Dat is zijn werk als hoge priester voor zijn volk, welk volk wij zijn. Dat zijn woorden uit Hebreeën hoofdstuk 3. En die tegenwoordige hemelse positie van Christus als hogepriester van zijn gemeente, vooralsnog blijft het daar ook bij, die positie die wordt onder andere uitgebeeld bij al die gelegenheden waarbij in de evangelie staat dat de Heer Jezus zich terugtrok op een berg, dikwijls zijn discipelen wegzond. En zij varen meer maar over naar de andere kant. En zelf ging hij op de berg alleen om te bidden. Dat is de uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus. U weet wel, de gemeente aan de andere kant van de zee. En als die te moeilijk is, oké. De gemeente op de woelige baren van de levenszee, der volkeren en wat het maar was allemaal. Maar daar bovenop die berg, ontrokken aan de aardse waarneming, op het hoogste niveau, daar doet de Heer een werk ten behoeve van de zijnen. En dat is wat uitgebeeld wordt. Ook hier, en hier wordt dus ook de Heer gezien op die berg. In de eerste plaats staat er om te bidden, natuurlijk, vers 28, zoals gebruikelijk, zeg ik dan maar. Maar terwijl dat gebeurt, wordt hij in gedaante veranderd en zijn kleding wordt wit en zeer blinkende. Dat is uiteraard een teken, een van de tekenen die de Heer deed of die aan hem gedaan werden, als het dat beter past. Maar het is de uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus in de hemel. Van daaruit ligt er natuurlijk ook voor de hand te denken dat het misschien een uitbeelding is van een toekomstige positie van Christus als verheerlijkt in zijn koninkrijk. Maar daar moet ik dan toch enige bezwaren tegen aantekenen, omdat de omstandigheden hier demonstreren dat het niet gaat om zijn toekomstige positie, maar om zijn tegenwoordige positie. Dat zit onder andere vast in het merkwaardige verschijnsel dat niet alle discipelen de verheerlijkte Christus zien, maar slechts een deel. En ook een minderheid overigens. Het zijn er maar 3 van de 12, dus maar een kwart als ik het goed heb uitgerekend tenminste. Ja. En dat is precies zoals het in onze dagen is, want het is maar een deel van de gelovigen die de Heer inderdaad kent als verheerlijkt aan de rechterhand Gods. Ik heb het niet over dat men daarvan weet. Ik heb het erover dat men dat ook daadwerkelijk ziet. En die woordkeuze is niet van mij. Ik zou er niet op gekomen zijn. Maar er is een woordkeuze uit Hebreeën hoofdstuk 2... waar staat alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen sinds zijn opstanding. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wat wij wel zien is Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is het hele punt. Want ook voor vele gelovigen, ik wil er niet weer over beginnen, maar ook voor vele gelovigen geldt dat de Heer die historische figuur is die eenmaal gekruist werd. Wellicht ook dat hij opgestaan is, maar voor de wereld hebben we daar verder niks aan, want de Heer is ver weg in de hemel en wij zitten hier met het zootje, weet u wel, ik zeg het wat ongelukkig en met opzet wat plat, omdat ik het over platte dingen heb, aardse dingen namelijk. Wij zitten hier met de gebakken peren of wat voor dingen dat er maar zijn, gebakken lucht ook trouwens, maar vooruit, maar... En we moeten ons maar door het leven zien heen te worstelen. En de Heer is met moeite slechts te bewegen om zich met ons te bemoeien. Daar doen we dan ook heel wat moeite voor. En op de portretten zeg ik dan weer, zie je hem als of overleden of bezig met te sterven of zo. En in het heel gunstig geval zie je hem net nog ten hemel varen, maar dan heb je het ook wel gehad. Want men kent de heer niet in zijn tegenwoordige werk. Dat blijft het grote probleem. En dat is ook het probleem hier, voor de gelegenheid, binnen dit teken, want ik bedoel het zonder verwijt, het is een teken, het is het probleem van die andere 9 discipelen die niet mee de berg op waren en die de Heer dus ook niet in verheerlijkte gedaante aanschouwden. En bij gelegenheid zou je moeten vragen, maar wat deden die andere 9 dan? En dat is de volgende pericoop, want je kan niet alles tegelijk vertellen. Daar staat in vers 37, vanaf vers 37. Daar staat het geschieden des daags daaraan, de daaraan volgende dag. Als zij dus van de berg afkwamen, dat hem een grote schare in het gemoet kwam. Ik vind het prachtig Nederlands, jongens en meisjes. Je leert er nog eens wat van, hè. Wij zouden zeggen tegemoet, maar oorspronkelijk in het gemoet. Met een T wel te verstaan. Hè? Ze kwamen hem in het gemoet en ziet, een man van de schare riep uit, zeggende: meester, ik bid u, zie toch mijn zoon aan, want hij is mij een enig geborene. En zie, een geest neemt hem en van stonden aan roept hij en hij scheurt hem en hij schuimt en wijkt nauwelijks van hem en verplettert hem. En ik heb uw discipelen gebeden dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. Dus daar hebben u het antwoord op de vraag, wat deden die andere 9 discipelen eigenlijk? Er waren er 3. Die zagen de Heer in heerlijkheid op de berg, zagen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En die andere 9 zagen dat niet en die waren bezig de duivel te verjagen. In dezelfde tijd. En ik vind het een treffende beschrijving van het christendom uit de loop der eeuwen. Er zijn er niet zoveel geweest. Er waren er niet zoveel verhoudingsgewijs die een verheerlijkte Christus kenden aan de rechterhand Gods. En ik hoef alleen maar te zeggen, als ze die gekend hadden, dan zouden ze zich niet gewend hebben tot Maria. Toch? Nou ja, ik heb nog een paar varianten, maar dit lijkt me voldoende eigenlijk wel. In plaats daarvan kent men de omstandigheden hier op aarde, waarmee men logischerwijs geconfronteerd wordt als men niet op die berg is. En als men vaststelt dat we hier op aarde als christenen een strijd hebben, namelijk een strijd niet zozeer tegen vlees, maar zelfs tegen boze geesten, tegen overheden en machten, dan is dat een goede vaststelling, want die strijd hebben wij. Maar te denken dat je die strijd kunt winnen, hier beneden, dat is een noodlottig misverstand. En als je niet anders zou hebben dan die strijd, en denkt dat dat de bedoeling is van onze levens, dan is dat helemaal een noodlottig misverstand. Want de bedoeling is die van, en ik ben weer in Filippenzen, is die van hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En Paulus zegt dat, terwijl hij uiteenzet dat hij naar de mens en dus in naar aardse omstandigheden heel wat had om in te roemen. Maar hij zegt, ik heb het alles om Christus wil schade en drek geacht, opdat Christus mijn winst zou zijn. Hebben we die nog? Hij relativeert al die aardse omstandigheden, niet omdat ze helemaal niks zouden zijn, maar verhoudingsgewijs. Hè? Hij zegt, ik kan wel ergens in roemen, en dat noemt hij ook op. Maar het staat hem slechts in de weg, in zijn relatie tot de Heer. Althans, dat is wat hij zegt. Ik heb het schade, ik heb het als verlies gerekend, hoewel het naar de mens winst zou zijn geweest. Ik heb het schade en drek geacht opdat Christus mijn winst zou zijn, opdat ik Christus zou gewinnen, staat er. En dus het doel is Christus te zien, hem te kennen en hem te erkennen in zijn hemelse verheerlijkte positie. Trouwens, dienstbaarheid, waartoe inderdaad Filippenzen ons oproept. Ja, niet alleen Filippenzen, maar ik ben daar nou eenmaal even. Hè. Dienstbaarheid kan alleen daar waar men iemand dient. Dat wil zeggen, iemand als hoger erkent. Daar waar men iemand aan kent die bigger is than you and I. Zoals het lied zegt, hè. Of kent u dat lied niet? Someone bigger than you and I. Elvis heeft het nog gezongen zelfs. Doe maar. Iemand die groter is dan wij, waaraan wij ondergeschikt zijn. En daarom zegt bijvoorbeeld Hebreeën dat wij weliswaar een loopbaan zouden lopen, hier op aarde, die ons is voorgesteld, maar dan toch primair ziende op Jezus, die gezeten is inmiddels aan de rechterhand Gods. Maar die, voordat het zover was, zelf het kruis heeft gedragen, verdragen heet het daar zelfs, en de schande veracht. Dus, Hebreeën 12, vers 3 of zoiets. En dat sluit volledig aan bij dit schriftgedeelte. Hier zie je dus de twee kanten, dat wil zeggen in die verheerlijking op de berg en in de volgende pericoop, die dan heet de genezing van de maanzieke knaap. Daar zie je de twee kanten van onze tegenwoordige bedeling. En mind you, ik heb hem niet verder gelezen, maar er staat over die maanzieke knaap, want zo wordt hij genoemd bij gelegenheid. Hier niet, geloof ik. Maar elders heet hij zo, maanziek. Lunatic heet dat in het Engels. Dat is van Luna, maan. Dus het is een bestaande uitdrukking, ja. Maar die zoon die wordt voor hem gebracht, vers 41 en dan vers 42. En nog, als hij naar hem toe kwam, scheurde hem de duivel en verscheurde hem. Maar Jezus bestrafte de onreine geest en maakte het kind gezond en gaf hem zijn vader weder. Die zogeheten maanzieke knaap wordt weliswaar genezen. Maar dat is pas nadat de Heer en zijn discipelen van de berg afkwamen. De Heer en zijn drie discipelen. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding van wat in de wederkomst van Christus pas zal plaatsvinden. Hebben u dat? En wie die maanzieke knaap is, nou, dat lijkt me ook niet zo moeilijk eigenlijk. Hij wordt immers genoemd een enig geborene, een zoon, een enig geborene in vers 33... Dan weet je toch over wie het gaat? In elk geval over Israël. Want de Heer zei, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En als je het helemaal bij elkaar optelt, want zo noem ik dat altijd maar, als je die twee schriftgedeelten bij elkaar optelt, krijg je dus inderdaad dat in onze dagen, waarin de Heer zich niet vertoont, maar zich bevindt in de hemel, in verheerlijkte omstandigheden, in onze dagen, dat Israël niet hersteld zal worden. Dat zal pas gebeuren in de toekomst, namelijk in de wederkomst van Christus. En vanaf dat tijdstip, inderdaad vanaf de wederkomst van Christus, vanaf het begin daarvan moet ik eigenlijk zeggen, zal werk gemaakt worden van de genezing van die maanzieke knaap. Dat wil zeggen, van het herstel, de wedergeboorte, de bekering van Israël als zodanig, als zoon, als eerstgeborene. En als dat volk in die positie hersteld zal zijn, dan heeft het ook tot gevolg, wat wij kennen uit Openbaring 7, de uitzending van 144.000 dienstknechten Gods, uit alle stammen van Israël dus, hè, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël, enzovoorts. Dan zal Israël dat koninklijke priesterlijke werk doen waartoe het als eerstgeborene bestemd was al sinds de uittocht uit Egypte. Maar in onze dagen vindt dat nog niet plaats. Dat komt pas later. In onze dagen hebben wij van doen met de Heer in de hemel en we leren er nog een paar dingen meer van. Want die verheerlijkte gedaante van de Heer Jezus Christus was in het gezelschap van twee mannen die ook gezien werden in heerlijkheid. Dus dat waren twee mannen in witte klederen. En uit mijn hoofd weet ik het niet, maar dat vind ik ook helemaal niet nodig dat ik het uit mijn hoofd weet. Maar uit mijn hoofd kom je nog wel eens vaker twee mannen in witte klederen tegen. Ik dacht dan toch in elk geval op de Olijfberg in Handelingen 1. Toen de Heer ten hemel voer, u weet wel, op een lichte wolkenwagen. Of kent u dat lied? Het heugt me niet dat ik het gezongen heb, maar dat moet heel lang geleden zijn. Hemel van dag vliegt altijd voorbij en dat lied staat dus ook niet in onze bundel. Werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op naast hemels troon of iets dergelijks. Het is tamelijk onjuist, omdat dat eigenlijk al veel eerder gebeurd was. Maar hemelvaarsdag, hemelvaarsdag. Het was ook een teken dat de Heer deed en wat hij aan de lijve ondervond. Net als dit hier op deze berg. Het was op een andere berg, het was op de Olijfberg dan. Hè? Waar de Heer opvoert ter hemel en de discipelen staden hem na. Staat er, weet ik hoe vaak bij, dat ze hem nakeken. En daarna stonden er ineens twee mannen in witte klederen. En u weet hoe mijn verhaal dan altijd verder gaat. De vraag is, wie waren die mannen? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat weet u allemaal, hè? En het is me toch kwalijk genomen dat ik zei, natuurlijk, dat zijn Mozes en Elia. Ja, door mensen die zeggen, ja, maar daar staat het toch niet, dat kan je niet weten. En dan zeg ik, ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat kan je wel weten. Als je schrift met schrift vergelijkt, kan je dat weten. Twee mannen in witte klederen. Bij gelegenheid staat dat ook bij het graf van de Heer Jezus. Als men daarbij komt, op de eerste paasmorgen ook twee mannen. Ik weet wel, op een andere plaats wordt dezelfde gebeurtenis vermeld. En er is maar sprake van één die dan wat zegt. Maar daarmee is niet gezegd dat het dus maar één was. Er waren er dus twee en één voerde het woord. En je mag aannemen dat niet Mozes het woord voerde, want Mozes voerde nooit het woord. Die had altijd iemand bij zich die het woord voerde. Hebben jullie dat nog? En deze Mozes heeft Elia bij zich en van Elia weten we weinig, behalve dan dat voor zover wij weten hij een priester was. En dat was Mozes bij was Aaron bij Mozes uiteraard ook. Genesis 18. Waar is dat? Bij de tent van... Daar komen drie mannen aan. Het wordt een beetje moeilijk om daarvan te maken, de Heer en Mozes en Elia op voorhand. Ja, dat zijn op zijn minst dus typen van Mozes en Elia. En daarna zeg je weer, nou, dat kan dus bij die andere gelegenheden ook, dat het typen zijn van Mozes en Elia. En dan zeg je, ja hoor, maar dan, daarmee zijn we toch rond dan. Dat is wat ik zeg. In elk geval, aan die twee mannen worden de namen verbonden van Mozes en Elia. En de aardigheid daarvan is tweeledig. De een is dat wij Mozes en Elia op een gegeven moment allebei missen uit het Oude Testament. Dat wil zeggen, ze zijn ineens weg. Het zijn Israëlieten. Maar ze hebben alle twee laten we zeggen, een tamelijk onvoltooide loopbaan. Te verdwijnen. Dat is bij Elia het meest bekende natuurlijk. En bij Mozes is dat iets minder bekend, omdat wij wel degelijk lezen over een graf van Mozes. Nou is dat enigszins twijfelachtig, omdat we lezen, ze zoeken een graf van Mozes. En dat vinden ze niet. Dus de vraag is daarna, was er dan een graf van Mozes? Dus dat is enigszins twijfelachtig. En het andere is dat wij alsnog in het Nieuwe Testament, in de brief van Judas, lezen over Michael, die streed met de duivel om het lichaam van Mozes, waarvan we gemakshalve dan maar aannemen dat hij dood was. Maar het woord lichaam is niet hetzelfde als lijk. Hoewel etymologisch heeft het volstrekt dezelfde oorsprong. Lichaam of lijk is precies hetzelfde, maar vooruit. Maar het kan best dat de man ook nog leefde toen. En dat hij de dood niet heeft gezien. Maar dat doet nou verder niks ter zake. Wij weten in ieder geval dat Mozes zijn roeping nooit voltooid heeft. En dat hij niet verder gekomen is dan waar het maar was. Dat was de berg Nebo of zoiets. Hij mocht het beloofde land nog net zien, maar hij zou er niet ingaan. En we beschouwen dat toch als een afbreking van zijn loopbaan op een of andere manier. Toch? En hij verdwijnt. En zo is met Elia ook ongeveer gegaan. Maar die beide figuren, die vinden wij terug. In elk geval in Openbaring hoofdstuk 11. Ik heb daar niet de minste twijfels over. Hoewel daar natuurlijk discussie over bestaat. Maar ja, als je daar twee getuigen hebt die beschreven worden als de een is in staat om is macht gegeven om water in bloed te veranderen, allerlei plagen te brengen, wat hij maar wil. En de ander is, heeft macht om de hemel te sluiten, zodat het niet regent enzovoorts. Dan weet je precies wie je voor je hebt. Dat moet voldoende zijn. Schrift met schrift vergelijkend weet je dan wie het zijn. Mozes en Elia, die inderdaad hun bediening voltooien en gezamenlijk trouwens ook sterven. Want dat wordt daar ook beschreven. Alsnog in de toekomst. Het staat daar inderdaad in verband met de 70ste week van Daniël. En daarmee in verband met de spoedige openbaring. Spoedig had ik ook weg kunnen laten. Staat in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat dan weer wel. Maar het is dan toch heus nog in dagen waarin dat koninkrijk nog volkomen verborgen is. Die openbaring begint pas na de 70ste week van Daniël. Namelijk, maar het verschijnen van Mozes en Elia werkt daar naartoe en is daarop gericht. De komst van Elia in dat verband wordt trouwens aangekondigd in het Oude Testament. Zie ik, zend jullie de profeet Elia, eer dat die vreselijke dag des Heren komt. En de komst van Mozes wordt ook aangekondigd, al is die velen ontgaan. De Samaritaanse vrouw had het door, overigens. Want er wordt aangekondigd in Deuteronomium dat er zou komen een profeet als Mozes. Het meest voor de hand ligt dus dat Mozes zelf zou komen. Dat is een profeet als Mozes. Mozes zelf beantwoordt het beste aan de hele beschrijving. En de hele beschrijving wordt opgehangen aan de persoon van Mozes. Leest u het maar eens na. Dus dat is het. En sommigen onder de Joden denken ook dat Mozes alsnog zal verschijnen. En daar is wel enige grond voor. Hoe dat ook zij, wij vinden die twee inderdaad in de 70ste week van Daniël terug. En bovendien zou je ook dit soort profetieën lezen in verband met die hele uitgebreide Bijbelse systematiek over dat als de Messias komt, moeten de profetieën vervuld zijn. Dat wil zeggen, er zijn profetieën die vervuld zouden worden voor de komst van de Messias. En daar hoort dus bij, eventueel, voor als u dat aanneemt, de verschijning van Mozes. Maar in elk geval, want die is explicieter, de verschijning van Elia eer dat de Heer zou komen. En daarna zeg ik wat ik altijd zeg. Nou, kan er inderdaad in het verleden iemand opstaan en zeggen, Jezus kan de Messias niet zijn, want voordat de Messias komt, komt eerst Mozes en Elia. Of Mozes of Elia. Weet je veel. En we hebben al stilgestaan bij het idee dat Johannes de Doper de functie van Elia vervult en kwam in de geest en de kracht van Elia. Maar mocht dat niet voldoende zijn, hier heb je Elia. Op de berg der verheerlijking. En voor zover men vindt dat Mozes moet komen, ik zeg het met opzet, met een slag om de arm, omdat ik daar liever niet verder op inga. Maar mocht je de indruk hebben dat Mozes zou komen voor die tijd, wel, hier is Mozes. En zo wordt het in verband gebracht met wat daarna volgt. de openbaring van zijn koninkrijk. Voorafgegaan door een bediening op een of andere wijze van Mozes en Elia. Maar daarmee worden we toch enigszins verkeerd georiënteerd. Want feitelijk is het zo dat Mozes en dat de bediening van Mozes en Elia in de toekomst, zoals beschreven in Openbaring 11, niet onmiddellijk de wederkomst van Christus en de bekering van Israël tot gevolg heeft, maar juist daartegenover de bediening van Elia en Mozes staat in onmiddellijk verband met de bediening van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Eerst zeg ik dan, ze treden op in de eerste helft van de 70ste week van Daniël en worden in het midden van de 70ste week van Daniël gedood en varen dan vervolgens een paar dagen later op naar de hemel, zichtbaar. Met nog 3,5 jaar te gaan dus tot de officiële bekering, laat ik het bescheiden zeggen, de officiële bekering van het Joodse volk. Daarom zei ik, niet onmiddellijk, er zit nog iets tussen. Maar aan de andere kant, aan de kant van het begin van het verhaal dus, sluit het wel aan. Dat wil zeggen, daar vindt plaats de opname van de gemeente. Ik zeg het langzaam, want het beste is om het één keer goed te zeggen. De opname van de gemeente die immers tot gevolg heeft dat hetzij dat die gelovigen slapen, hetzij dat die gelovigen waken, ze zijn des Heren en de gemeente is bovendien één. En dus wordt de gemeente opgenomen in zijn, dan wel haar, geheel. En dat betekent dat op dat moment alle gelovigen van de aarde zijn verdwenen. Dat is hoogst problematisch, omdat dat in strijd is met de algemene Bijbelse waarheid dat er altijd een gelovig overblijfsel zou zijn. En bovendien met de wat ook algemene waarheid dat als er dan toch getuigd of gepredikt moet worden, dan zou dat minstens door twee moeten gebeuren. En daar is het volgende op gevonden. Niet door ons, maar het is zo geregeld geworden dat zodra de gemeente van de aarde verdwijnt en er dus geen gelovigen meer zijn, omdat de gemeente nou eenmaal is opgenomen, worden er twee anderen gestuurd om het werk van de gemeente, namelijk het betrachten van de waarheid, dan wel de prediking van het woord van God als priesterlijk volk, om die functie voor te zetten. En dat zijn die twee getuigen, die vullen het gat op dat er ontstaat als de gemeente wordt opgenomen, alle gelovigen weg. Maar er moet toch ergens iemand op aarde zijn, vertegenwoordigende het gelovige overblijfsel met de verantwoordelijkheid om het woord van God te prediken. En dat zouden er dan toch heus minstens twee moeten zijn. Je wordt op je wenken bediend, die worden ook gezonden, en er zijn er twee voor gereserveerd in het verleden. Mozes en Elia. En dat waren bovendien dan weer de twee grote profeten die niet bij uitzondering is een keer een wonder of een teken deden of ontvingen, maar die daar een gewoonte van maakten in hun leven om krachten en tekenen en wonderen te doen. Want de grote periode van die wonderen, er waren twee van die perioden in de Oud-Testamentische geschiedenis. De een was de dagen van Mozes en, als u wilt, zijn opvolgers, volgende generatie nog, maar daar hield het op. En de andere was die van Elia en, zo u wilt, een volgende generatie, maar dat is Elisa. Hebben we die nog? Ze horen op een of andere wijze bij elkaar. En ook nog op andere wijze, want de beiden, Mozes en Elia, waren ooit 40 dagen op de Sinaï. Om daar het woord van God te ontvangen. Het verbindt hen aan elkaar. Aangenomen dus dat zij hetzelfde gezien hebben. Dat wil zeggen dat Elia hetzelfde gezien heeft als Mozes. Maar ja, het zou me uren kosten om uit te leggen wat Mozes dan gezien heeft. En wat Elia dan ook gezien moet hebben. Of het nou vermeld wordt of niet, heb ik niks mee te maken even nou. Het gaat om een principe. Wat is er dan op die berg? Wat is er voor bijzonders? Nou, vanaf die berg heeft men het uitzicht op nieuwtestamentische, op gemeentelijke waarheid namelijk. Hebben jullie dat? Die hebben ze gezien. En de tekenen die ze beiden deden, waren tekenen van nieuwtestamentische dan wel gemeentelijke waarheid. En alsnog zullen zij deel hebben aan nieuwtestamentische dan wel gemeentelijke waarheid. Ik denk dat Mozes heel goed af is nu hij zijn aardse loopbaan heeft afgebroken en nooit in het beloofde land is terechtgekomen, maar nu terechtkomt in een beter vaderland, dat is het hemelse. Want nadat ze hun bediening vervuld hebben, sterven zij en staan op en varen ten hemel. En ik hoop dat u zich herinnert dat de hemel niet de normale toekomstbestemming is van de gelovigen. Dat is alleen zo voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Maar we hebben het nu over oud-testamentische gelovigen, aan wie nooit de hemel beloofd is. Integendeel, wat zij te wachten hebben, is een nieuwe aarde. Dat is het hiernamaals namelijk. Maar nu verandert voor hen de zaak. Nu zij op aarde in de eerste plaats de gemeentelijke functie vervullen, totdat er andere gelovigen zijn als resultaat van hun bediening die dat kunnen voortzetten, waarna zij zelf dus verdwijnen. Hebben jullie dat? Door hun bediening ontstaat het begin van een overblijfsel, gelovig overblijfsel, met name uit het Joodse volk en uit Jeruzalem hier op aarde. Maar het is dat ze die brugfunctie daar vervullen en ze doen dus hun werk van de gemeente, namelijk de prediking van de Bijbelse boodschap, met name aan het Joodse volk, eventueel met name aan Jeruzalem. En bovendien varen ze vervolgens ook op ten hemel, net als de gemeente. En ik ben dan ook van mening dat Elia en Mozes, of andere volgorde, Mozes en Elia, alsnog gerekend worden tot de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Hebben jullie dat? En ze worden je moet ze dus rekenen ook bij die gelovigen, dat waren er niet veel, voor zover we weten, maar die gelovigen die in oud-testamentische tijd gestorven zijn, maar opgewekt worden en geleefd hebben, althans geleefd hebben, na de opstanding van Christus, en daardoor zijn zij ineens nieuw-testamentische gelovigen geworden, en is hun domicilie veranderd van de aarde naar de hemel. Hebben jullie nog? Als Lazarus niet opgewekt was, zou hij pas opgewekt worden op de jongste dag en terecht zijn gekomen op de nieuwe aarde. Maar hij werd opgewekt, leefde ook na de opstanding van Christus en is dus toegevoegd aan de gemeente en heeft daarmee een hemelse roeping gekregen. En we hebben nog een verzameling naamlozen. Ze worden alleen vermeld in het Matthäus-evangelie, omdat het verder ook geen leerstellige waarheid is, maar wel een historisch feit, en dat is één keer vermelden wel genoeg. Namelijk, toen de Heer stierf, werden er enige gelovigen weer levend, die al gestorven waren, en ze zijn nog levend gezien na de opstanding van Christus. Staat er meer niet. Het is heel sumier. Maar het betekent dat zij geworden zijn tot nieuwtestamentische gelovigen en daarmee werd hun positie en toekomst bepaald voor de hemel. En hoeveel uren later ze dan toch weer overleden zijn, dat doet dan verder niks meer ter zake. Met zijn eerstelingen van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond en dus van de gemeente. En daar gaat het maar om. Kortom, als het gaat over... Ik zal u nog wat anders vertellen, maar ik moet dringend ophouden nu. Want het is nog fundamenteler. Het punt is namelijk dat van die twee getuigen uit Openbaring 11 wordt gezegd... Deze zijn de twee olijftakken die voor de ganse aarde staan, of zoiets. Deze zijn de twee olijftakken. In mijn Bijbel staat een keurige verwijzing bij naar welke olijftakken dat dan zijn. Dat zijn die uit Zacharië 4. Ik meen vers 4. Nee, het is niet vers 4. Dacht het niet. Maar het is Zacharië 4, linkerbladzijde, die is boven het midden. Olijftakken. Heel hoofdstuk gaat over een visioen met twee olijfbomen. Dan wel twee olijfhouten. Dan wel twee olijftakken. Dat hangt er vanaf wat de vertalers ervan willen maken. Want uit de context laat je daarin vrij. Maar de aardigheid is dat die profetie over die olijfbomen... zal ik dan nu maar zeggen, omdat het zo vertaald is in Zacharia... daarvan staan, eigenlijk ingewikkelde constructie... maar het idee is, daar staan twee olijfbomen of twee olijftakken... en er zitten allemaal slangetjes en pijpleidingen aan en zo. Heel technisch ding, waardoor de geproduceerde olijfolie van die olijfbomen of takken vanzelf dus zomaar door die pijpleidingen terechtkomt bij de lampen. En kortom, de lampen worden brandende gehouden. En u weet dat in de tabernakel stond een gouden kandelaar, de menorah met die zeven armen. En er moest dag en nacht dienst gedaan worden. U weet wel 7:24 of hoe dat maar heet, mag tegenwoordig. Om die lampen branden te houden. En dat is soms een heel gedoe. Maar er kwam menselijke arbeid aan te pas. En hier in het visioen van Zacharia 4... wordt uitgedrukt dat de lamp zal brandend blijven... zonder dat er iemand aan te pas komt. Staat er ook bij, dat is geloof ik vers 4 van Zacharia 4, zo uit het hoofd... niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dus je ziet niks, je ziet alleen dat die lamp brandt. Zonder dat er menselijke arbeid aan te pas komt. En de verklaring is dat de Heer zelf een werk doet... door zijn geest. En als ik meer tijd had en me de vrijheid veroorloofde... zou ik u uitgebreid uitleggen dat het een profetie is... niet maar over de twee getuigen uit Openbaring 11. Daar wordt het op van toepassing gebracht, want dat staat erbij in Openbaring 11. Maar dat het een profetie is over onze tegenwoordige tijd... waarin de Heer een werk doet en zijn lampen brandend houdt. Onder het motto, de poorten der hel zullen de gemeente, de pilaren, vastigheid, de waarheid niet overweldigen. En ik beschouw het als een wonder dat die lamp nog steeds brandt, dat we nog steeds dat woord hebben, dat het woord nog steeds gepredikt wordt, enzovoorts. En dan kan ik wel zeggen, ja, ik denk toch dat de lamp langzamerhand uitgaat, maar dan zeg ik, ja, dat kan je de eeuwen door wel gezegd hebben... Op dezelfde gronden. De lamp gaat langzamerhand uit. Maar wij weten dat hij blijft branden tot aan de dag van de opname van de gemeente aan toe. En die twee getuigen, die twee olijfbomen zijn gewoon een uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus. En meer specifiek, de twee olijfbomen zijn gewoon een beeld van Israël met zijn eerst geboorterecht, vandaar dat er twee zijn. En een getuigenis bestaat sowieso altijd uit twee. Kortom, het is een uitbeelding van wat God vandaag doet. Niet via het Joodse volk, maar via de 10 stammen van Israël. Ik zeg het er dan toch maar concreet bij. Dat laatste mag u nu weer afhalen wat mij betreft, maar het verandert aan het verhaal niks. Gaat om, die twee getuigen zijn een beeld van de gemeente van vandaag. Zoals de gemeente ook uitgebeeld wordt in twee eerstelingenbroden van de Pinksterdag. Noemt u maar op. Daar heb ik nog wel een paar voorbeelden van. En als die gemeente weggenomen wordt, is dat verhaal af. Maar dat krijgt nog een vervolg, een coda. Een staat, maar dan in het Latijn. Krijgt nog een vervolg, namelijk... het optreden van die twee getuigen in Jeruzalem. En zo krijgt de profetie uit Zacharië 4, als u mij vraagt, als u wilt, krijgt hij een dubbele toepassing op vandaag en op straks de eerste helft van de 7e week van Daniël. Maar het is er eigenlijk maar één. Het gaat over de verborgenheid van het koninkrijk. De dagen waarin de Heer zich nog steeds verbergt, maar waarin wel degelijk het woord gepredikt zal worden, waar getuigd zal worden van dat woord van God en daarmee van de levende Christus. Dat is wat het is. En misschien maakt het de bestudering van het profetisch woord dan wat ingewikkeld, maar ik heb u al veel vaker gezegd, je moet er rekening mee houden dat al die profetieën op een of andere wijze een dubbele toepassing krijgen. Daar is niks bijzonders aan. En de samenhang van tussen die twee moet ook duidelijk zijn. En dat is waar die dingen over gaan, hè? Natuurlijk, de Heer en Mozes en Elia, maar het is een uitbeelding van de Heer en zijn gemeente. En als u wilt, kunt u in Mozes ook nog het koningschap vertegenwoordigd zien. En in Elia het priesterschap, want de gemeente is een volk van koningen en priesters. En als u wilt, kunt u daar ook de 10 stammen van Israël in zien, want dat is tegenwoordig Ammi. En het volk van God is een volk van koningen en priesters, dan wel een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk. Dat wil zeggen, van welke kant en tegen welk perspectief je die dingen ook ziet, blijft hetzelfde verhaal. Zie? En dus is dit, die verheerlijking op de berg, de uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus. Niet de hele wereld ziet dat, niet de wereld wil dat zien. Maar er zijn er toch die daar weet van hebben. En terwijl op aarde de strijd tegen de duivel, om zo te zeggen, tegen de macht der duisternis voortduurt, en dat is zo, duurt voort, is er toch die andere kant van, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar we zien wel Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wat die duivel betreft en dus die maanzieke knaap enzovoorts en het herstel van Israël in aardse positie, ja, dat komt pas hierna. Als de Heer met de zijnen van de berg afkomt. Wat er ook nog achter steekt, is ook het idee dat als de Heer van de berg afkomt, dan is hij met 3 van de 12 discipelen. Hetgeen toch op zijn minst suggereert, en dit is wat meer algemeen commentaar, bekend commentaar ook op die gebeurtenissen. Het betekent ook, of het suggereert op zijn minst, dat in de wederkomst van Christus niet alle gelovigen gelijk zijn en dat de ene wat meer bekleed is dan de ander. Hebben die nog? En dat er ook zullen zijn die naakt bevonden zullen worden. Het is niet allemaal hetzelfde. En dat blijft nou eenmaal zo. Maar meer daarover misschien voor volgende keer. Want we moeten het hier dringend bij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij hier vanmorgen weer mochten zijn om uw woord te horen. Om ons bezig te houden met het onvergankelijke profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat zich niets aantrekt van de omstandigheden, en met name de veranderlijke omstandigheden dus van de tegenwoordige wereld. Dat woord ook dat licht is en blijft en schijnt in een duistere plaats. Met name dan ook in onze persoonlijke harten die van nature duister en onwetend zijn. Maar we danken u dat u met dat licht in onze harten schijnt en dat wij in dat licht zouden en kunnen mogen wandelen in gemeenschap met u en in gemeenschap met elkaar. We danken u voor de rijkdom die wij daarin gevonden hebben. Een rijkdom, een uitzicht dat ons uittilt over de dagelijkse en boven de dagelijkse omstandigheden en ons uitzicht geeft op die heerlijkheid die ook fysiek door ons zal worden waargenomen in de toekomst, maar die wij nu reeds mogen kennen. Wij danken u dan dat we daaruit mogen leven. En vragen u, Vader, wees u ons nabij en doet u wat u beloofd hebt te zullen doen. Dat wil zeggen, doet u uw werk in ons en komt u onze zwakheid te hulp en richt u ons oog op u, opdat onze verwachting alleen zou zijn van u en uw beloften. Amen.